Kwartet, een roman van Anna Enquist. Hoofdstuk 1. Nu hij op jaren is, wordt hij vroeg wakker. Te vroeg. Hij kijkt door het tuinraam naar het bleke licht. Hij kan niet zien wat voor weer het zal worden. Het kan alle kanten op. In de kleine tuin staat het onkruid hoog. Groeisels, stengels die zich uitstrekken. Het heeft hem nooit belang ingeboezemd. Nu voelt hij een vage onrust bij de aanblik van de plantenzee, de buren. Kritiek heeft hij nog niet gekregen, maar dat is een kwestie van tijd. Verspreiding van schadelijke zaden in de herfststormen. Verstoring van het uitzicht dat de bewoners willen genieten vanaf hun balkons en terrassen. Bewijs van ouderdom en onmacht. Een tuinman. Iemand huren voor een middag om alles uit te rukken en af te voeren. Tegels leggen. Moeizaam schuifelt hij dieper de kamer in. Zijn knie begint de vertrouwde scherpe pijn uit te stralen. De schuifdeuren naar de voorkamer, zwaar. Altijd donker daar, schemerlamp aan. Hij moet met de voet een knop op de grond indrukken. Gaan zitten in de zetel. Hij weet dat hij moeilijk weer overeind zal komen. De krant zal in de gang liggen. Toen hij wakker werd, hoorde hij de brievenbus klepperen. Niets aan te doen, dan maar geen nieuws. Hij probeert zijn ademhaling in bedwang te krijgen. Hij legt het pijnlijke been recht voor zich uit. Hij vlijt zijn hoofd tegen de rugleuning. De gordijnen zijn gesloten. Geen inkijk bieden, nooit. De vleugel staat terzijde van het raam tegen de gangmuur. Het ivoren toetsenbeslag is vergeeld, maar gaaf. De gesloten klep lijkt een glimmend zwart watervlak. Aan de tegenoverliggende muur is de kast bevestigd waarin hij zijn partituren bewaart. Reservesnaren, hars, een sourdine. De cellokist staat in de donkere hoek tussen raam en kast. Een zware kist, ouderwets. Tegenwoordig zijn er kisten van kunststof die nauwelijks gewicht hebben. Je weet niet zeker of je instrument er wel in zit, zo licht is de last. Dat zeggen zijn leerlingen. Zijn leerling, corrigeert hij zijn eigen gedachten. Hij heeft er nog maar één. Uitpakken. Hij voelt een steek van pijn in zijn knie, alleen al als hij denkt aan het openknippen van de sluitingen, die ene daar beneden waarvoor hij door de knieën moet, het tillen van het instrument, het manoeuvreren van het kostbare hout, zodat de kam niet tegen het deksel van de kist stuit. Dan nog de stok pakken, aanspannen en zien dat hij met cello en strijkstok op de stoel belandt. En als hij meer wil doen dan techniekoefeningen en toonladders, muziek pakken, lessenaar bijschuiven, bril zoeken. Hij doet zijn ogen dicht en strijkt in gedachten alle vier snaren aan, één voor één, met kalme bewegingen. De uitbundige A, de bescheiden D, die je altijd iets meer streek moet geven, de steunbiedende G, de snaar die de ziel van de cello tot uitdrukking brengt, en de geheimzinnige lage C. Vandaag doe ik het, denkt hij, en dan niet meer inpakken, maar gewoon op de vleugel zetten, binnen handbereik. Als Caroline vanavond op les komt, kan ze me wel helpen het instrument er vanaf te tillen. De stilte pakt hem in als een deken. Hij zal moed nodig hebben om die te doorbreken. De kamer is goed geïsoleerd, de gordijnen zuigen het geluid op. Mijn streek is minder krachtig dan vroeger, rustig nu, kalm te bewaren. Is hij even ingedommeld? Hij voelt acute onrust als hij bij bewustzijn komt. Te abrupt staat hij op en onwillekeurig schreeuwt hij kort. Zich vastklampend aan de leuning van de stoel kijkt hij zoekend om zich heen. Naast de vleugel staat de wandelstok tegen de muur. 5 stappen, grommend naar de keuken. Het stinkt. De vuilnisbak moet geleegd. Van een keukenplank pakt hij een strip aspirine. Hij drukt er 3 uit de verpakking. Bodempje water in een gebruikt glas. Wachten. Roeren. Zurige korrels op de bodem. Het moet. Hoe is het mogelijk dat het lichaam het zo af laat weten? Vroeger rende hij met de cello op zijn rug door de stad. Nam zonder na te denken de ene trap na de andere. Blij? Tevreden? Wel nee. Het sprak vanzelf. Pas als de machine hapert, gaat de eigenaar iets voelen. Razernij, machteloosheid, verdriet. Met zijn vingertoppen wrijft hij over het graniet van het aanrecht. Zachte kussentjes aan de rechterhand, eelt aan de vingers van de linker. Met een zucht verwijdert hij het deksel van de vuilnisbak en begint de grijze zak eruit te trekken. Niet denken aan de pijn, gewoon doen. Hij laat de zak ruw op de grond kwakken. Gerinkel van glas? Mag niet. Flessen en potten moeten apart. Oude kranten ertussen stoppen? Ja, mag ook niet, maar dat dempt. Hij sjouwt de zak achter zich aan naar de voordeur. Bukkend en buigend werkt hij een stapel klaarliggend oud papier het onwillige plastic in. Zijn blik glijdt onverschillig over de krantenkoppen. Rechtszaak van de eeuw. Miljoenenbedrag beveiliging. Robin Hood of Blauwbaard? Hij trekt een volgens plan meegevoerd afsluitstripje uit zijn broekzak en maakt de zak dicht. Voordeur open. Het is bewolkt. De vochtige lucht slaat in zijn gezicht. De deur komt uit op een soort bordes, 5 diepe treden voor je op de stoep staat. Vroeger, denkt hij, was ik een veelgevraagde cellist. Ik reisde rond en speelde. En ook nog hoofdvakdocent op het conservatorium. Voor een paar leerlingen maar, de meest getalenteerde. Hier sta ik, ongewassen, met een stinkende vuilniszak tegen mijn schenen. En ik weet niet hoe ik die naar de vuilcontainer moet krijgen. Daar, helemaal op de hoek van de straat. Als ik zeker wist dat niemand me zag, zou ik erheen strompelen, met de stok, na elke 5 stappen even uitrustend. Maar alle ramen verbergen ogen, oplettende blikken, het gevaar gadegeslagen en verraden te worden. Hij recht zijn rug en probeert zich de houding van een vitale bejaarde te geven, zo een met zin in de dag en al een uurtje huishoudelijk werk achter zich. Quasi geïnteresseerd observeert hij de bomen. Weinig mensen op straat. Een enkeling stapt in een auto en verdwijnt. Sommigen hijsen een kind achter op de fiets en trappen de straat uit. Opvang, denkt hij, kinderbewaarplaatsen. Vanavond zullen dodelijk vermoeide ouders uitgeputte kinderen ophalen om snel naar huis en naar bed te gaan. Een groepje jongens met donkere haren komt de hoek om. Ze lopen langzaam en spreken met elkaar in een taal die hij niet verstaat. De kleinste heeft een voetbal onder zijn arm en kijkt hem, als ze voorbij lopen, aandachtig aan. Die heb ik vaker gezien, denkt hij, spelend op straat, boodschappen sjouwend naast een gesluierde moeder. De jongen heeft een aardig open gezicht, vindt hij. Hij heeft zeker geglimlacht, want de jongen lacht onverwachts terug. Om de trap af te komen zal hij beide handen nodig hebben voor de leuning en de stok. De zak op straat smijten is niet verstandig. Plastic scheurt. Zijn armzalige en deels verboden afval zal te kijk liggen. Ik vond het wel deftig, denkt hij, een huis met een hoge stoep. Het grote souterrain was handig. Nu staat het daar vol met troep en wordt de stoep mijn ondergang. Hij knippert met zijn ogen. De nevel is bijna opgelost. Hij voelt de aarzelende zon achter de wolken. De jongens zijn doorgelopen, maar de kleine met de voetbal heeft zich omgedraaid en stopt onderaan de stoep. Zal ik die zak even voor u wegbrengen? Hij schrikt en weet niet hoe hij moet antwoorden. In een flits ziet hij voor zich hoe de jongen de trap op zal rennen, een mes in zijn hals zal steken, het huis zal binnengaan. Ik discrimineer, denkt hij, dat mag niet. Dit is een kind, een vriendelijk kind, dat van zijn moeder heeft geleerd dat je oude mensen moet helpen. Zomaar, omdat het zo hoort. Hij zal de zwaarte van de flessen voelen, de aanwezigheid van oud papier vermoeden en dat misschien thuis vertellen. Hij kijkt naar de vuilcontainer aan het einde van de straat. Dan knikt hij dankbaar naar de jongen. Hij volgt het kind op zijn tocht. Voetbal in de ene, vuilniszak in de andere hand. Moeiteloos, haast dansend. Met een licht rinkelende plof verdwijnt de zak in de container. De jongen draait zich naar hem om en steekt lachend zijn duim omhoog.